Luister en geef je mening. Download de SBS Radio app. Stream live of luister als je tijd hebt. Stem mee met onze nieuwspeilingen en neem contact met ons op. Gratis van de App Store of Google Play.
Pas geleden hoorde ik een gesprek over geluidsvervuiling onder water door het grote aantal vrachtschepen op de oceanen en sonartesten door marineschepen, waardoor zeedieren door het lawaai minder goed met elkaar konden communiceren. Dichter bij land is er ook een geluidsprobleem, maar dat heeft een verstommend effect, vertelt universitair docent Ivan Nagelkerken aan de Universiteit van Adelaide.
Tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de oceaan ver van een stille locatie. Er is een grote hoeveelheid diersoorten onder water die geluid produceren. En als je onder water een microfoon plaatst, dan kun je deze geluiden zeer duidelijk horen. De diversiteit aan geluiden.
Ja, de kwaliteit van het geluid.
De luidness en de kwaliteit.
Nou, zijn er problemen met de kwaliteit van dat geluid? Hoe komt dat?
Wat er gebeurt is dat heel veel diersoorten die geluid maken onder water, die zijn verbonden met marine ecosystemen. Zoals koraalriffen, kelpwouden, zeegrasvelden enzovoorts. Vervuiling door nutriënten leidt vaak tot een snelle degradatie van dit soort ecosystemen. Waarbij ze, laten we zeggen, omgezet worden tot steen die meer gedomineerd zijn door de macroalgen. Dus hele kleine, dikke, vlezige macroalgen die heel weinig structuur en complexiteit via het ecosysteem, waardoor er ook minder dieren gehuisvest kunnen worden. Minder dieren betekent dan ook dat er minder geluid geproduceerd wordt. En er zijn goede voorbeelden, koraalriffen door vervuiling, maar ook de andere factoren veranderen langzaam van koraalrif naar algeriffen. Hetzelfde die bij zeegrasvelden, heel veel zeegras rond de wereld is verdwenen en een deel ook door de eutrofiering. Ook kelpbouwers die ondergaan dezelfde verandering. En om even voorbeelden te noemen, dus welke beesten maken nog geluid? Nou, je hebt natuurlijk de vertebraten en de zoogdieren. Hè? Mensen die weten dat dolfijnen en ja, walvissen veel geluid maken, heel luidruchtig zijn, met elkaar communiceren, zoveel kilometers afstaande horen ze elkaar. Maar witte en invertebraten, dus ongewervelde, maken ook heel veel geluid. En na walvissen, de tweede luidste diergroep onder water zijn de, zoals ze noemen, snapping shrimp in het Engels.
Zo klein.
Dat zijn kleine garnalen. Die hebben een hele grote schaar. Kunnen ze mee klikken. Uh-huh. En dat gebeurt met zo'n enorme kracht dat als ze wanneer ze die klauw dus dicht klikken, ontstaat er zo'n groot vacuüm dat ze in feite een luchtbel uit het water trekken. Dus gassen die in het water zijn opgelost, die worden eruit getrokken en vormen een luchtbel. Dus dat is een enorme kracht. En dat is die hele harde snap die je hoort. Ze worden ook wel pistol shrimp genoemd, van pistool, omdat het zo luidruchtig is, dat net alsof het een pistool schot afgaat. En dat gebruiken ze met elkaar te communiceren om zich te verdedigen tegen predatoren.
Ja, op die manier,
ja. Ook om voedsel te vergaren. Als er een klein visje voorbij zwemt en ze snappen met die schaar, is dat zo luidruchtig dat hun prooi gewoon erbij neervalt. En dan kunnen ze het gewoon oprapen om te verorderen. Dus deze garnalen die komen in miljoenen voor langs kustgebieden over de hele wereld. Als je je hoofd onder water stopt, als je aan het zwemmen bent, dan hoor je dat krispende geluid. En dat is een overal, zie je een mangrove.
Dan loopt dat gevaar dat ze er niet meer zoveel doen, omdat het geluid niet zo dragend is?
Ja, dus overal worden de oceanen dus laten zeggen stiller. En wat gebeurt is, omdat vooral koraalriffen, maar ook andere ecosystemen, omdat die zo constant geluid uitzenden, is dat door de evolutie heen, is dat een soort mechanisme geworden waardoor larven van vissen, maar ook van een heleboel andere ongewervelden, dat gebruiken als een, laat zeggen, omgevingssignaal waarbij ze kustgebieden kunnen vinden. Dus wat er gebeurt is, meer dan 15% van de soorten in de oceaan, die reproduceren door hun eitjes gewoon los te laten in het water. Mm-hmm. Die worden dan bevrucht en die eitjes die drijven af met de oceaanstromingen terwijl ze in larven ontwikkelen. Dat is een periode van meestal een paar weken, soms een paar maanden. Dus ja, deze larven die worden soms tientallen, honderden kilometers van de kust afgedreven. Als die larven eenmaal groot genoeg zijn om terug te keren naar de kust, je kunt je voorstellen, in zo'n open oceaan waar er geen referentie aanwezig is, moeten ze een ander trucje verzinnen om een kustgebied te vinden.
Yeah.
Nou, hoe doen ze dat? Dus ze zwemmen wat rond met de oceanen. Stromingen worden ze meegevoerd. Op een gegeven moment kunnen ze op kilometers afstand kunnen ze in feite riffen horen en in sommige gevallen ook koraalriffen ruiken.
Ah.
Dus ook voor zeegaspelden en mangroves.
Yeah.
Omdat die environmental cues kilometers van de kust afgaan, kunnen ze dat oppikken zonder eigenlijk die riff te zien. En daarmee kunnen ze dus gewoon door blijven zwemmen tot ze de riff zien en dan settelen op zo'n riff. En dan dragen ze weer bij tot de populatie replenishment van hun soort. Dus als er geen larven meer binnenkomen en die adulte vissen die sterven af door natuurlijke mortaliteit, maar ook door visserij. Ja, dan kun je natuurlijk voorstellen dat zo'n populatie op een gegeven moment instort. Hè. Je moet vernieuwing hebben. En die vernieuwing gebeurt alleen als die larven in die open oceaan op een of andere manier kustgebieden weten te vinden. Want ze weten echt niet welke kant ze op moeten gaan.
Wat is de grootste boosdoener in dit geval?
Nou, er zijn verschillende. Dus allereerst deden we onderzoek naar ocean acidification. Dus dat is het proces waarbij alle CO2 die we de atmosfeer inpompen door industrie enzovoort, die wordt voor een derde van de CO2, koolstofdioxide, opgenomen door de oceaan. Het is een enorme buffercapaciteit.
Ja, ja, ja.
Dus het onttrekt CO2 van de atmosfeer, dus dat is goed. Maar aan de andere kant lost dat op in het water en dat verlaagt de zuurgraad van de oceaan. En wat men heeft gevonden is dat als de zuurheid van de oceaan verlaagt, heeft dat direct een effect op een heleboel soorten onder water. En voornamelijk in hun gedrag. Ze gaan hele rare dingen doen. Bijvoorbeeld als je CO2-gehalte in water verhoogt in vissen, dan zie je bijvoorbeeld dat ze aangetrokken worden tot predatoren. In plaats van dat ze snel van weg zwemmen.
Goed in de war, ja.
Ja, ze gaan hele andere gedragingen vertonen met betrekking tot reproductie of gevechten, hè, competitie.
Ja,
ze veranderen hun voedselvoorkeur. Ze gaan veel meer risicovol gedrag vertonen. En dat is nu al geobserveerd in studies voor verschillende vissoorten, in de tropen, maar ook in de gematigde gebieden. En zelfs voor kreeften en krabben en schelpdieren. Dus dat de consequenties die gaan vrij ver. Wat wij hebben gevonden is dat ook deze snapping shrimps onder verhoogd CO2 gaan ze anders ander geluid maken. Zowel de toonhoogte als de verschillende frequenties veranderen. Dus dat is één ding. Maar wat je dus ook krijgt is dat niet alleen hun gedrag verantwoordt, maar ook hun totale hoeveelheid neemt af als de kwaliteit van een habitat afneemt. Als je zeegrasveld verliest, dan is er gewoon minder schuilplaats voor de beesten.
Ja,
en dat betekent dat het geluid
logisch,
omlaag gaat.
Ja.
En dat betekent dat je weer minder vissen krijgt met zo'n systeem. Mm. Wat weer verder bijdraagt aan de degradatie van het systeem. Dus je krijgt zo'n beetje een negatieve spiraal in feite.
Ja,
het slechte nieuws is eigenlijk ook het goede nieuws. Want dus wat interessant is, we begonnen eerst te kijken naar de gevolgen van ocean acidification. Nou, in dit onderzoek hebben we de effecten van ocean acidification vergeleken met nutriëntverontreiniging. En we vonden vergelijkbare effecten. Ocean acidification is een globaal probleem. En dat is heel moeilijk te stoppen op korte termijn. Ja, als alle CO2-emissies nu stoppen, dan blijft de atmosfeer nog voor decennia lang CO2 opnemen. Dus we kunnen het niet direct stoppen, maar niet vervuiling met nutriënten kan op korte termijn met goede wil gestopt worden. Want het is een lokaal probleem vaak.
Okay,
dus als je een stad hebt waar je waar rivieren, vervuilde rivieren uitstromen in de oceaan, of waar, waar bijvoorbeeld verontreinigd water niet goed gefilterd wordt en direct de zee in wordt gepompt. Of als je steden hebt langs kustgebieden waarbij bij regenval heel veel van de kust de oceaan in stroomt.
Ja.
Nou, dat zijn problemen door met goede stadsontwikkeling kunnen we dat verminderen. Bijvoorbeeld in het verleden wat je kreeg is als er heel veel regen is, dan wordt een deel gewoon door de grond opgenomen, maar ook door de vegetatie langs kusten. Estuariën met mangroves en zeegrassen en moerassen. En die vormen vaak een soort eerste barrière, een spons, waarbij heel veel sediment en nutriënten die met regenwater naar de kust komen opgevangen worden. En wat er dan nog doorkrijpelt, ja, dat is dan niet zo hoog meer in nutriënten sediment. Nou, omdat heel veel steden ontwikkeld worden langs kustgebieden, krijg je dat alles plat wordt gegooid met beton en met afval. Als een regenbui komt, gelijk gaat alles hupsakee, via kanalen en riolering worden bijeen. En dat gaat direct naar de zee toe.
Ja.
Dus wat bijvoorbeeld in sommige landen gebeurt, is dat je kunt geen steden wegnemen. Maar wat je wel kunt doen, is dat die rioleringen dan eerst naar een bijvoorbeeld nieuw aangelegd moeras gaan. In plaats van direct met de pijp de zee in. En dan, weet je, dat zijn van die dingen die zijn gewoon haalbaar. Die zijn realistisch. En ook bijvoorbeeld het gebruik van rivierwater voor industrie en dergelijke. Daar kunnen we limieten aan leggen in termen van hoeveel verontreiniging de rivier in kan gaan. En in Europa, ook in Nederland, worden al heel veel aan gedaan. Hè. Rivieren zijn veel en veel schoner geworden en vissen keren terug enzovoort. En dat betekent ook dat er minder rotzooi de oceaan in gaat.
Hoe zit het in Australië? Zijn er steden die slecht genoteerd worden?
Zeer zeker bepaalde gebieden. Ja, waar je veel havenactiviteiten hebt, is het slecht. Maar ook waar je heel veel industrie hebt.
Ja.
Kijk, als je bijvoorbeeld veel landbouw hebt langs de kust, dan krijg je natuurlijk enorm veel pesticiden en nutriënten de zeestroom. Dat is bijvoorbeeld een van de problemen wat we met het grote barrière rif hebben.
Ja.
Dus dat de riffen die het dichtst bij de kust liggen, die gaan snel achteruit, omdat je ook heel veel landbouw hebt langs de kust. En ja, sommige gebieden van Australië zijn heel droog. Andere die hebben veel meer rivieren, zoals de oostkust. En waar je ook een hele hoge dichtheid aan mensen hebt. Dus daar krijg je ook veel meer vervuiling via rivieren. Bijvoorbeeld vergeleken met Zuid-Australië of West-Australië, die eigenlijk zeer best wel droog zijn.
Is dit iets dat de federale regering moet regelen of is dit per staat te regelen?
Het deel van de vervuiling is gewoon op staatsniveau. En zelfs nog op kleiner niveau op
lokaal?
Ja, precies. Heb je die lokale gemeentes die met belastinginkomsten zelf heel veel reguleren met betrekking tot wat er geloosd wordt en dergelijke.
Ivan, ik dank je heel hartelijk voor je bijdrage.
Ja, geen probleem.